schot, Zagre, lastig hoekie. Oh, goed binnen geschoten zeg. Van de groep en hier wint Van der Poel.
Stop maar, opgevangen, ah, dit kan je met links.
Nee. Zoveel ontlading, zoveel blijdschap. Wippertje Odgaard, Pavlidis. Oh, wat een mooi. De 16e titel van Feyenoord is nu een feit.
Probeert het in de verre hoek en doet het uitstekend.
En naar de kans. En de goal voor RKC, Stefanovic.
Daar komen Lars en Thijs. En het lijkt erop, ja hoor, dat is het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs.
Welkom bij Het Sportpaleis, het radioprogramma dat jou in een uurtje bijpraat over het sportweekend. En ook vandaag zit hij weer tegenover me, Thijs Wagerman.
Ja Lars, en natuurlijk ook vandaag weer een bomvolle show na een prachtig sportweekend. Zo bellen we met Nestor, Willem Vissers en groot critici-caster Martijn Krabbenom.
En natuurlijk gaan we het hebben over de FA Cup winst van het Manchester United van Erik ten Hag. En blikken we vooruit op de Champions League finale en het grootste gravel evenement ter wereld. Welkom bij Het Sportpaleis.
Het Sportpaleis van Lars en Thijs. Hoe was je weekend?
Ja Thijs, hoe was je weekend?
Ja, ik had een heerlijk weekendje eigenlijk. Ik was zaterdag bij Noordin Amrabat thuis voor ESPN.
Wat vet, ik zag het langskomen op Twitter.
Ja, dus dat is wel mooi. Ook wel bijzonder. Hij speelt natuurlijk in Athene en is dan nu terug in de zomerstop. Ja. Dus bij hem thuis langs voor een interview en aanloop naar de Conference League finale. Dus dat moet nog online komen, maar dat was hartstikke leuk.
Maar die wordt gespeeld in Athene.
Ja, precies. En hij heeft samengespeeld met El Kabi, de topscorer van Olympiakos, die heel verrassend 10 goals heeft gemaakt in 8 wedstrijden. Dus daar kon het een beetje over hebben. Een aantal dwarsverbanden.
We hadden het vorige week met Willem Haak over mijlpaaltjes. Hij stond daar aan de zijlijn van het San Siro met de Ziggo Sport plopkap. Maar jij zat bij Amrabat thuis. Ook wel een mijlpaal, toch?
Ja, wel een mijlpaal. Ja, het was de eerste keer als verslaggever voor ESPN. Dus dat is iets waar in eerste instantie niet per se mijn ambitie lag. Ik hoefde niet per se presentator of interviewer te worden. Maar als het er zo bij kan, dan is dat hartstikke leuk natuurlijk. Dus was mooi. En gisteren op Woodstock gestaan. Dus het weekend even goed afgesloten.
Bloemendaal, hè? Een festivalletje.
Ja, was uitstekend.
Je hebt ervan genoten.
Zeker. En jij dan?
Nou, best wel een rustig weekend. Ik ben gisteren naar mijn vader geweest. En naar je vader gaan is op zich best gezellig. Maar hij woont helemaal in dat Maastricht. En ja, voor dat ons Maastricht. Is dat heel erg ver. Nou ja, ik heb er ooit een jaar gestudeerd. Het is best wel leuk om te wonen. Ze hebben de heerlijke fly. Dus op een verjaardag is het prima. Maar het is vooral altijd ook ver. 2 uur heen, 2 uur terug. Maar ja, er waren natuurlijk de voetbalplay-offs en Radio 1 en je kent het wel. Dus het was lekker radio luisteren en veel in de auto zitten. En bij deze papa nogmaals gefeliciteerd. Maar heerlijke weekendje gehad.
Het Sportpaleis.
Got a winner here.
De Nestor.
Ja, iedere week bellen we ook met een Nestor. En deze week is dat journalist van de Volkskrant en schrijver van meerdere boeken over PSV, Feyenoord, Ajax, Willem Vissers. Goedemiddag.
Goedemiddag, mannen.
Hey, je staat op het moment in Zeist, hè, op de KNVB-campus. Wat staat daar te gebeuren?
Daar is straks de eerste training van Nederland zelf in de aanloop naar het EK.
En valt er al iets uit op te maken, Willem?
Ja, er is eerst een soort persconferentie. Hè? Een persconferentie, maar dan mag je met de speler praten. En daarnaast een training. Nee, daar valt nog weinig aan op te maken. De spelers hebben zich vanmiddag verzameld in Zeist. En die gaan straks trainen. En dat is natuurlijk de groep die klaar is. Er zijn nog een paar spelers die natuurlijk nog wedstrijden moeten spelen. Je hebt de jongens die in de Champions League finale zitten. De jongens van Atalanta heeft nog een wedstrijd te spelen. Maar de jongens die klaar zijn, die komen vandaag voor het eerst trainen. En woensdag bij een persconferentie gaat Koeman de selectie voor het EK bekendmaken.
En heb je al mensen moeten aanvragen of kan je iedereen vrijspreken zometeen?
Nee, je moet wel iemand aanvragen. Je krijgt een lijstje en er staan dan een man of 10 op en dan moet je er eentje uit kiezen.
En wie is het geworden bij jou?
Ik heb man gekozen.
Ah, mooi. Interessant. Ja, wat voor rol denk je dat hij kan gaan spelen op het komende EK?
Nou ja, dat hangt natuurlijk deels af. Het hangt een klein beetje van het systeem af en dat hangt een klein beetje af van de fitheid van Frenkie de Jong. En vaak is hij toch een beetje gezien als een soort alternatief, ook voor Frenkie de Jong. Maar ja, Veerman zegt zelf, ik kan ook gewoon met Frenkie de Jong samen op het middenveld spelen. Want wij zijn allebei goede voetballers en we kunnen ook gewoon samen spelen. Dus dat zijn allemaal van die dingen die moeten gaan blijken de komende weken in die trainingen en in die wedstrijden die ze gaan spelen.
Ja, is dat dan ook een beetje de insteek van waarom jij hem wil spreken en waar jij je kop van zal maken bij het bijhorende artikel?
Ja, ik denk ook een beetje dat ik het gewoon wel een leuke kerel vind en dat ik het een goede speler vind. Hij is net kampioen geworden met PSV, even kijken wat dat er allemaal heeft opgeleverd. En ja, die is een eerste gesprek is een beetje. Je kijkt ook een beetje, als je Virgil van Dijk aanvraagt, dan weet je dat heel veel verslaggevers dat doen. Dus dan sta je wel heel lang, het is allemaal aan de rand van het trainingsveld. Dus dan sta je eigenlijk heel lang te wachten tot je een keer aan de beurt bent. En want eerst mogen alle tv en radio stations. Ja. En dan is jouw tijd al heel kort. Dus je moet ook zelf, wij moeten zelf ook een beetje tactisch denken.
Ja. Hey, heb je ook een exemplaar van je gloednieuwe boek PSV, de beste van de eeuw, meegenomen?
Nee, dat ben ik echt vergeten. Maar dat zou naar zijn ouders, want er stond een verhaal van zijn ouders in, daar zou het naartoe opgestuurd worden. Dus het goede is, heeft hij het wel gezien.
Ja, mooi. Hey, waar ik nou benieuwd naar was, hè? De afgelopen jaren heb je een boek over Ajax geschreven in dat prachtige Champions League seizoen. Er is een boek over Feyenoord uitgekomen, nu die over PSV. Wanneer in zo'n voetbalseizoen beslis jij een beetje wat voor boek je gaat schrijven voor aan het einde van het seizoen?
Nou, PSV was niet omdat ze eigenlijk helemaal voor stonden. Kijk, je kunt natuurlijk niet echt een boek schrijven als je pas in april dan besluit. Dat gaat niet meer, dan ben je te laat. En ik heb ook met twee collega's het geschreven, met Bart Vlietstra en met Fries Peters. Ja. En nou ja, goed, je kon eigenlijk in december, januari, kon je eigenlijk al zeggen dat PSV kampioen ging worden. Toen hebben we dat besloten om dat te gaan doen. En eigenlijk ook vooral omdat ze mooi voetbalden. Ik ben nooit geïnteresseerd in een boek als ik het niet bijzonder vind. En het bijzondere vind ik toch dat deze ploeg heel mooi voetbalde. Zeker van Nederlandse begrippen. Altijd aanvallend, heel veel doelpunten gemaakt, veel kansen gekregen. Dus ik heb gedacht, nou, dat is mooi om een boek over te maken. Nou, die twee collega's waren het met me eens. We hebben een rolverdeling gemaakt en iedereen heeft een aantal verhalen geschreven. En dat is het dan.
En ja, zoals Lars net al zei, de afgelopen jaren boek over Ajax, Feyenoord, PSV. Als je vooral die drie meest recente boeken naast elkaar legt, welke is voor jou dan het meest bijzondere?
Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Dat moet je een beetje je eigen daling gaan killen. Kijk, ik heb niet echt een voorkeur voor een club of zo. Ik loop 35 jaar mee en ik heb eigenlijk nooit een voorkeur voor een club gehad. Want ik kom uit Limburg en ik was daar van Fortuna Sittard. Nou, die spelen eigenlijk nooit een rol in het voetbal. En die andere clubs zijn me eigenlijk allemaal even lief. Ik ben eigenlijk vooral geïnteresseerd in mooi voetbal. En nou, dat was bij Feyenoord. Speelden ze onder Slot vorig jaar heel mooi voetbal. Dit jaar ook wel, maar vorig jaar zeker. Dus vorig jaar hebben we besloten om dat te doen. En bij Ajax is het eigenlijk alleen een bundeling. Het was al een boek, maar het was eigenlijk een bundeling van artikelen die gewoon in de Volkskrant gestaan hadden. En dat was eigenlijk vooral omdat een uitgever mij belde en zei van, zou jij willen een ijsboek willen schrijven? Ik zeg, maar het is april en het seizoen is bijna afgelopen. Toen hebben we gewoon besloten om de artikelen die in de krant stonden. En dat jaar was ik, ja, er was veel te schrijven. Ik had ook het idee dat ik goed in vorm was. Dus heb ik daar een boek van gemaakt met een paar extra verhalen. Maar ja, dat is, er is al wat kritiek op geweest. Dat mensen zeiden, ja, maar je had die krantenverhalen, had je nog een keer helemaal door de centrifuge moeten halen. En had je daar eigenlijk een heel ander boek van moeten maken. Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden, ja, ik heb dat seizoen echt helemaal herleefd. Ik heb al die wedstrijden weer herleefd. Ik zat te huilen op het strand toen ik het verhaal van Tottenham Hotspur las. Nou ja, dus het heeft zijn voor- en zijn tegen gehad om het zo te doen.
Ja, mooi naslagwerk van eigenlijk de tijdsgeest, hoe dat op dat moment werd beleefd.
Ja, zo zou ik kunnen zeggen, ja.
Waar ik dan wel benieuwd naar ben, je noemt net bijvoorbeeld Joey Veerman. Dat vind ik een mooie kerel om te spreken. De afgelopen jaren volg je clubs heel nauw en ben je, ja, daar zeer bij betrokken als je zo'n boek over zo'n club maakt. Wat zijn andere mooie figuren die je hebt gesproken waarvan je denkt, ja, dit is spraakmakend of hier heb ik een bijzondere klik mee?
Nou ja, dat is tegenwoordig natuurlijk wel wat moeilijker. Hè? Ik bedoel, je krijgt 20 minuten bij zo'n club om iemand te spreken. En vroeger, toen ik net begon, was het in die zin nog iets makkelijker. Toen kon je vaak nog echt spelers uren spreken. Ik weet nog wel, toen Pierre van Hooijdonk de UEFA Cup won. En toen heb ik in die week daarvoor, heb ik denk ik 3 uur met hem in een restaurant gezeten. Ja, dat kan tegenwoordig bijna niet meer. Dus in die zin heb je veel minder een band met spelers. Dat vind ik op zich jammer. Van de andere kant vind ik dat ook niet zo heel erg. Maar ik vind gewoon heel veel spelers, bijvoorbeeld Bart Vlietstra, die vindt dat weer die vindt het ook wel weer interessanter. Kijk, ik heb nu bijvoorbeeld ik heb een verhaal Peter Bos gemaakt, ik heb een verhaal Ernie Stewart gemaakt. En Bart heeft dan weer een verhaal Luc de Jong gemaakt en een verhaal Jerry Schouten gemaakt. Dus die staat soms iets dichter bij de spelers en ik sta soms iets dichter bij de trainers. Nou ja, zo kun je het dan wel goed verdelen. Maar ik vind er heel veel spelers, vind ik wel. Ik heb Luc de Jong heel uitgebreid gesproken met een groepje andere journalisten. Ja, dat vind ik wel een heel interessante speler. Gewoon de manier waarop hij zijn vak beleeft. De manier waarop hij wil voetballen. De manier waarop hij fit wil blijven. Om zo lang mogelijk mee te kunnen in het voetbal. Dat vind ik allemaal wel heel interessant.
Ja. Hey Willem, wij bellen in deze rubriek de Nestor altijd met iemand die zijn sporen heeft verdiend in de journalistiek. We hopen zelf ook redelijk ver te komen. En we willen ook andere studenten, et cetera, wat dingen meegeven. Wat is nou jouw advies? Als je ons een advies mag geven om een goede carrière in de sportjournalistiek te hebben.
Nou, ik zou twee dingen willen zeggen. Eén, dat is misschien drie. Eén is gewoon hard werken. Je moet gewoon bereid zijn om veel uren te maken. Om uren te maken op rare momenten. Hè, dat andere mensen naar de film gaan of even wat. Dan zit jij vaak toch te werken. In mijn geval van schrijven vind ik het heel belangrijk dat je probeert een beetje een eigen stijl te ontwikkelen. Dat je geen clichés gebruikt. Dat sportjournalistiek leent zich heel erg voor het gebruiken van clichés. We kennen ze allemaal. Na de thee en werden de bordjes verhangen. Dat is een hele simpele, maar ja. In feite, dat soort dingen die wil ik gewoon niet. Ik probeer in mijn zinsbouw, in mijn zinnen, in mijn afwisseling van zinnen, lange van korte zinnen, probeer ik gewoon een originele schrijfstijl te ontwikkelen. En de krant heeft gelukkig eigenlijk altijd dat gestimuleerd. Ik heb vroeger bij het ANP gewerkt. En daar moest je toch een beetje droog schrijven. Maar toen kwam ik bij de Volkskrant. En er is eigenlijk, zijn er alleen maar mensen geweest die dat een beetje gestimuleerd hebben. En als je dus je moet ook iemand tegenkomen in je carrière die jouw talent ziet en die jou de ruimte geeft. En net als bij een voetballer, als jij heel goed bent, zoals Veerman bij wijze van spreken, ja. Die in het aanvallende gedeelte, zeg maar, altijd beter is dan in het verdedigende gedeelte. Nou, dan moet je blij zijn dat je een trainer tegenkomt die zegt van ja, dat aanvallende gedeelte, daar ben jij uniek in, dat wil ik gewoon gebruiken. En dat verdedigende gedeelte moet ik dan zoveel mogelijk maskeren. Ja, dat is eigenlijk wat ik eigenlijk ook doe. Ik probeer zo origineel mogelijk te schrijven, hard te werken en me niet al te veel aan te trekken van mensen die daar iets op de zijkant hebben.
Nee, want je krijgt nogal eens wat kritiek op de Twitters van deze wereld, hè?
Ja, maar dat vind ik niet zo erg. Maar je moet wel je eigen weg dan blijven volgen. Kijk, Twitter is logisch. Je zet iets op Twitter, dat doe je vaak ook met een klein beetje provocatie. Ja. Maar ja, dan weet je dat je reacties kunt krijgen. Dat is ook helemaal niet erg. Ja. Zolang het een beetje netjes blijft, vind ik het ook geen probleem. Alleen, ja, dan moet je verder ook niet te veel van aantrekken. Kijk, je begeeft je in het publieke domein. En ik zit ook in programma's, ik zit nu ook weer in deze podcast. Dus dan moet je ook er tegen kunnen dat je kritiek krijgt. Anders ben je een beetje een rare stuiter.
Hey, laatste vraag. Heb je toevallig Martijn Krabbedam in het vizier daar?
Nee, die heb ik nog niet gezien. Oh. Maar het kan best wel zijn dat hij gearriveerd is, maar ik ben even naar een rustig plekje gelopen. Ja. Buiten zijn ze gras aan het maaien. Weet ik veel wat ze allemaal aan het doen zijn. Ik heb wel Simon Zwakruis gezien, maar Krabbedam heb ik nog niet gezien.
Nou ja, we gaan zo meteen met hem bellen. En we vroegen ons af, is hij al zenuwachtig? Maar dat gaan we dan zo meteen zien.
Nee, maar Martijn is niet zo gauw zenuwachtig. Hè?
Nee. Hey, Willem, bedankt dat we jou even mochten bellen en bedankt voor jouw wijze lessen.
Ja, jullie heel erg bedankt en succes met de uitzending.
Dankjewel. Doei, doei.
Hoi, hoi.
Ze vragen de Nestor.
Het Sportpaleis.
Het Sportpaleis. Met Lars en Thijs.
Ja, van Willem Vissers en zijn wijze lessen gaan we snel door. Ik zat onlangs een beetje podcast te luisteren. En wij maken zelf een podcast over Ajax, de Pantelitsch podcast, Thijs. Maar er zijn natuurlijk ook podcasts over andere clubs. Bijvoorbeeld Feyenoord, de Dik voor Mekaar podcast van Martijn Krabbedam en meneer Van Egmond. Hè? En daar hoorden we het volgende.
Nou ja, dus ik klikken, kom ik op een Ajax-website. Of een Ajax-podcast, Pantelitsch-podcast. Waar ik twee mannetjes, ja, het is echt, je moet het eigenlijk terugkijken.
Wat dan?
Met pionnetjes en pijltjes in de weer zie. Wat het dan? Is zo schitterend.
Wat voor mannetjes zijn dat dan?
Die doen die podcast daar gewoon.
En
die
hebben
die Pantelitsch-podcast.
Hoe heet ze?
Ja, weet ik niet. Oh, okay. En dat ging over die nieuwe trainer van Ajax, Farioli. Maar dat is...
Oh, hoe dat in elkaar steekt.
Ja, ze hebben er weer een binnen.
Ja?
Ja, ze hebben er weer een binnen.
Maar,
nee, ze hebben er gewoon een toptrainer, potentiële toptrainer binnen.
Maar,
tactisch genie.
Goedemiddag, Martijn Krabbedam.
Het zit jullie wat dwars, hè, geloof ik.
Nee, we moesten er eigenlijk heel erg om lachen.
Oh, nou, dat is goed. Je moet altijd lachen.
Tuurlijk.
Daar gaat het ook om, hè. Je moet jezelf niet te serieus nemen.
Nee, dat doe jij volgens mij niet. Dat doen wij ook niet. Dus nee, we konden erom lachen. Maar jij vond het wat groot aangezet, dit over Farioli.
Ik vond het groot aangezet. Ik denk van, vorig jaar hebben jullie die mislukkels zo groot aangezet. Ik denk, doe nou even rustig, even ademhalen. Laat die man een paar weekjes werken en dan kan je vanzelf zien of het een goede trainer is. Maar ach ja, alles is content tegenwoordig. Hè? Dat leer ik ook van Stuart. Die kennen jullie misschien wel.
Ja, zeker.
Die is van jullie leeftijd. Ja, alles is content. Dus aan de ene kant snap ik het ook nog wel weer wel.
Waar het schuiven met pijltjes en pionnetjes en de tactische duiding, zat het hem daarin? Of vooral dat Farioli al gelijk heel groot werd gemaakt?
Nou, allebei een beetje. Ik denk, doe nou even rustig aan. Even rustig aan, jongens. Met die pijltjes in de weer en die trainer meteen helemaal ontleden. Kijk, ik heb met Arne Slot vaak gesproken en ook andere trainers. En die zien natuurlijk ook dit soort items voorbij komen. Die zeggen soms, ja, Er worden ons dingen toegeschreven, tactische vondsten en opzetjes. Ja, dat hebben we zelf niet eens aan gedacht.
Ja, dus dat
bedoel ik eigenlijk met van even wat rustiger aan. Maar je moet het ook allemaal zelf weten. En ga vooral zo door, hoor.
Ja, gelukkig wel. Dat gaan we ook doen.
Maak ons er wel mee in Rotterdam.
Mooi zo, mooi zo. Ja, want ik was nog wel benieuwd van hoe gaat dat dan op de VI-burelen als Pieter Zwart daar met pijltjes en pionnetjes gaat schuiven?
Geen idee, want dan ben ik er nooit bij. Maar ik kijk die items natuurlijk ook. En ja, Pieter is natuurlijk wat anders. Die is tenminste in die zin anders. Die begon ook ooit met wat vrienden, met pionnetjes en pijltjes te schuiven. Maar die heeft intussen natuurlijk ook weer met heel veel trainers gesproken, contact gehad. En die gaat bij ze langs. Hij is laatst weer bij een trainer geweest om een hele wedstrijd met die man samen terug te analyseren. Dus ja, je verandert natuurlijk in de loop der jaren vanzelf wel een beetje in dat opzicht.
Ja, en ook het is wel een beetje iets vanuit Rotterdam naar Amsterdam, dat altijd wordt gekeken dat alles in Amsterdam gelijk heel groot wordt gemaakt. Is dat ook nog een beetje een stukje Rotterdamse humor dan?
Wij vermaken ons daarmee. Zeker na afgelopen jaar natuurlijk. En ik snap wel dat je na zo'n jaar hou je natuurlijk vast aan alles waar je denkt van, oh, dat is misschien wel een kleine verbetering. En ik sluit ook niet helemaal niet uit dat die Farioli dat is, hoor. Kijk, Ajax heeft natuurlijk gewoon een jaar lang geen training gehad. Zo moet je het zien. Dus als er een man komt die ineens wel gericht gaat trainen, ja, dan ga je heus wel verbetering zien. Meteen, misschien al op korte termijn zelfs. Alleen, ja, kom op, hij is 35. Hij heeft in Turkije gewerkt. Nou, niet bepaald de prijzenkast die helemaal vol staat. Hij moet eigenlijk dat vak nog leren. Het is gewoon een rookie. Dus ja, die man moet je de tijd geven, maar die moet je zeker niet te hoog op het paard zetten. Want als hij eraf valt, en dat heb je zelf ook meegemaakt hoe dat kan zijn, hoe snel dat kan gaan, ja, dan is het ook weer Dan is het weer niks. Dus dat bedoel ik eigenlijk net van, je moet altijd voorzichtig zijn. Feyenoord gaat waarschijnlijk die Priska halen als trainer. Ja, dan ga ik toch ook niet zeggen dat ze de nieuwe aan de slot binnen hebben gehaald. Nee, dat gaan we op ons gemakje eens bekijken.
Maar op het gemakje bekijken, dat kan dan ook zijn analyseren en een analyse maken van wat hij bij zijn vorige clubs heeft gedaan, toch?
Ja, nou, dan kijk je toch even heel globaal naar van, oké, hoe heeft hij gespeeld? Nou, dat blijkt dan in verschillende systemen te zijn, dus daar kan je ook alweer niks van zeggen. Behalve dan dat hij blijkbaar kijkt naar wat voor spelers hij voor handen heeft. En daar zijn speelwijze op loslaat. Maar hij heeft natuurlijk wel gewoon met Michi het land. Zeg ik dat goed?
Michi
het land. Is hij kampioen geworden. Niet met het hoogste budget voor Kopenhagen. Hij heeft ze door 3 voorrondes richting de groepsfase van de Champions League geleid. En hij heeft Sparta Praag na 9 jaar weer een kampioenschap bezorgd. En dit jaar weer. Daar tegenover staat een mislukt avontuur bij Antwerpen. Maar zo gaat het ook met trainers, hè?
Ja.
Dus globaal gezien zou je kunnen zeggen van, nou, dat zou een trainer kunnen zijn die Slot op een goede manier zou kunnen opvolgen. Maar alles onder voorbehoud.
Ja.
Je hebt altijd te maken met spelersgroepen, met omstandigheden, met clubs waar je wel of niet past. Dus ja, je moet er altijd een beetje rustig in zijn, vind ik.
Vanochtend stond ik op met jouw VI Pro artikel. Daar stond een citaat in. Ik speel het liefst met 4 verdedigers. Dat kan in 4-3-3. Of zoals ik bij Antwerpen speelde, 4-4-2 met een ruit op het middenveld. Ik hou ervan kansen te creëren vanuit goed positiespel. Met driehoekjes de tegenstander constant onder druk te zetten. Verheug jij je dan al op dit tactische spektakel in de Kuip?
Ik heb de afgelopen 3 jaar al tactisch spektakel gehad in de Kuip. Ja. Dus ja, nee, dat is de nieuwe norm, hè, bij Feyenoord. Dus we nemen met minder nemen de supporters geen genoegen mee meer. En ik eigenlijk ook niet. Want het was eerlijk gezegd wel leuk om naar Feyenoord te gaan kijken de afgelopen 3 jaar. En ik heb ook jaren gezeten dat het toch een stuk minder was. Dus dat heeft Slot echt goed voor elkaar gekregen. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat je weer met plezier naar dat stadion gaat. En dat gun ik jullie ook wel weer, hoor.
Poeh, wij onszelf ook zeker. En als je dan naar die persconferenties kijkt, hè, volgend jaar krijgen de klassieker Farioli tegen Priske dan. En dat worden interessante persco's. Hoe is het met jouw Engels gesteld?
Nou, ik spreek beter Nederlands dan Engels. Maar ik heb met mijn moeder MAVO toch wel mijn Engels ook gewoon gehaald. Dus dat moet toch wel lukken om in ieder geval een gesprekje met die man te kunnen voeren. Maar Priske spreekt Nederlands, hè? Die heeft natuurlijk bij Club Brugge gespeeld en bij Racing Genk, bij Antwerp getraind. Dus waarschijnlijk is dat Engels niet helemaal nodig.
Dat scheelt dan alweer een beetje. En Martijn, wat is nu de stand van zaken rondom Priske? Want hij is de belangrijkste kandidaat. Hoe reëel acht jij dat op korte termijn rondkomt?
Ik denk het wel. Ik denk dat dat wel rond gaat komen.
En is dat dan al een kwestie van dagen, weken?
Feyenoord wil het voor het weekend of rond het weekend bekendmaken, de nieuwe trainer. Nou ja, ik geloof niet dat ze nu nog met 4 trainers in gesprek zijn, dus ja, als je een beetje kan rekenen en logisch nadenken, dan zal dit hem wel worden.
Ja, ja, en wat ik me dan ook verder nog afvroeg, we hebben hier een aantal wandelgangen en daarin hoorde ik dat de naam Farioli ook heeft rondgezongen bij Feyenoord. Heb jij daar ook iets over gehoord?
Nou, niet alleen bij Feyenoord. Die Farioli is volgens mij bij heel veel clubs gewoon aangeboden. Dus ja, ook bij Feyenoord volgens mij. En wat ik zeg, nog meer clubs. En Ajax heeft er toegehapt, waarschijnlijk op basis van data en andere onderzoeken gedacht van oké, dit is de trainer die ons door deze moeilijke periode zou moeten kunnen helpen. Nou, daar wens ik ze nog heel veel succes bij.
Maar het is niet dat hij een serieuze kandidaat voor Feyenoord is geweest, voor zover jij weet.
Nou, volgens mij niet heel serieus wat ik begrijp. Maar volgens mij is hij wel besproken en aangeboden geweest.
Oké. Okay. Hey, we hadden net Willem Vissers aan de telefoon. Die was al gearriveerd in Zeist. Ben jij er inmiddels ook?
Ik ben er ook. Ja, ik ben er ook. Ik zit nu even in Oudmonde. Ik moet nog heel snel een filmpje opnemen voor onze eigen website. En dan gaan we naar die interviews.
Wie ga jij spreken?
Bart Verbrugge.
Oeh, interessant. Wat ga je hem vragen?
Wat ik hem ga vragen? Nou, dat weet ik allemaal nog niet. Dan moet ik even mijn boekje pakken, maar we krijgen toch 5 minuten. Dus het zal niet heel veel zijn.
Ja. Heel veel succes en veel plezier.
Ik denk
plezier.
Wel dat hij de eerste keeper wordt trouwens.
Ja, dat denk ik ook. Ja,
ik was bij Frans Hoek geweest en die zei het is een natural in de geest van Manuel Neuer en Koetslaat. Dus dan ga ik hem voor zijn voeten gooien of hij er zelf ook zo over denkt.
Ik denk dat keeperstrainer Farioli daar in elk geval heel erg blij van wordt. Bedankt dat we jou even mochten bellen, Martijn. Ik vond het,
geen probleem, jongens.
Oké, okay, tot
en
de volgende.
Succes met de pionnetjes, hè, de peltjes.
Ja, dankjewel.
Hij gaat lekker schuiven.
Ja, ik weet niet of je een beetje voetbal hebt zitten kijken deze week. Maar in België was het de laatste competitieronde. En Mark van Bommel neemt afscheid bij Antwerp. Moest natuurlijk ook naar de persconferentie en daar hoorden we het volgende.
Ja, maar dat betekent dat je identificeert met de club. En ik denk dat dat het moeilijkste is voor een speler en voor een trainer om je in te leven in de club. En als je dat gevoel eenmaal hebt... Dan ga ik je er ook niet kwijt. Klote vragen.
Ja, juist die stilte door het fragment heen doen het hem een beetje. En ik moet heel eerlijk zeggen, als jonge voetbalfan, ik was voor Ajax, dan ben je niet zo'n fan van Mark van Bommel. Hij scoorde toen in de Arena in dat grijs destijds of in dat zilverkleurige shirt. Maar door de jaren heen, ik vind dat zo'n vet persoon geworden in die voetballerij. Jij ook?
Ja, zeker. En als je kijkt naar zijn generatiegenoten, dan is hij natuurlijk iemand die heel wel gepassioneerd over voetbal is. Ja. Die daar echt superveel in heeft gestopt. Dat hoor je ook van iedereen. Laatst nog André Ooyer in de Kort podcast, die dan zegt, ja, Mark was met afstand de meest talentvolle op onze cursus en die stopt er zoveel tijd in. Dat je eigenlijk, hij heeft natuurlijk een goed eerste seizoen bij PSV gehad, maar daarna is dat als een nachtkaars uitgegaan. En dan hoe die zich toch knap heeft erpakt bij Antwerpen. En wel heeft laten blijken dat het gewoon een talentvolle trainer is, denk ik.
Vorig seizoen een van de mooiste ontknopingen ooit. Met die goal in de allerlaatste minuut van Toby Alderweireld. Destijds werd hij kampioen. Dit jaar teleurstellend, moeten we toch zeggen. Geen Europees voetbal gehaald, maar neemt nu afscheid bij Antwerpen. Waar denk je dat zijn volgende stap gaat zijn?
Nou ja, Bayern is net gekaapt door Vincent Kompany natuurlijk. Dat had anders, ik denk dat het te vroeg zou komen.
Zaakwaarnemertje heeft wel een paar keer aan de lijn gehad, toch?
Ja, hij heeft daar het verleden gehad, ook als aanvoerder natuurlijk. Geweest. Dus ja, ik ben benieuwd of hij al deze zomer gelijk doorgaat. Ik denk dat in die carousel er nog wel wat los gaat komen. Hij werd ook eventjes een beetje zijdelings genoemd bij Feyenoord natuurlijk, wat een hele prikkelende stap zou zijn geweest. Maar ja, die gaan dus voor Brian Priske, zoals we net van Martijn Krabbenam hoorden. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Waar zie jij hem uitkomen?
Nou ja, daar ben ik benieuwd naar. Ik denk, hij heeft het natuurlijk ook in de Bundesliga geprobeerd bij Wolfsburg. Eigenlijk een competitie die goed bij hem past, maar dat is niet goed uitgepakt. Ik denk dat zijn volgende stap een Italiaanse gaat zijn. Hij heeft daar natuurlijk bij AC Milan gevoetbald. En hij past daar volgens mij ook wel qua filosofie.
Bij Milan komt ook een plekje vrij.
Ja, alleen weet ik ook niet of dat een lekker instapmoment is. Ik heb in elk geval genoten van deze persconferentie. En mocht je nou na deze radioshow nog iets zoeken om te luisteren, de Core Podcast met Mark van Bommel is mijn all-time favorite core podcast en misschien wel podcast. Want wat kan die man vertellen?
Ja, was goud. En hij kwam daar helemaal los. En dan zie je ook een kant die inderdaad in het openbaar nog niet zo bekend van hem was met humor en dat soort dingen. Ja. Wat ik me nog wel afvroeg, Lars, wordt het nu een wekelijks ding dat jij huilende mensen in de top gaat uitlichten? Of niet?
Ik hou van jankers. Ja, ik ben een emotioneel persoon blijkbaar. Maar ik ken mezelf sowieso niet terug. Want wij hebben ook een nieuwsbrief. Elke donderdag brengen we die uit. Daar kan je ook op inschrijven op Substack, het Sportpaleis. Maar daarin schoof ik Robin van Persie naar voren. Vond ik de filmpjes mooi dat hij gepresenteerd werd bij Heerenveen. Dus wat dat betreft ben ik mezelf aan het verbreden.
Mooi, mooi. Het is niet een enkele emotie.
Nee, en uiteindelijk leer ik dat allemaal van de Nestoren die wij spreken hier in het Sportpaleis. Hey, benieuwd, wat is jouw top?
Ja, mijn top die zit in de tennishoek, waar Roland Garros natuurlijk is begonnen.
Jij zegt, we maken een sportshow, geen voetbalshow.
Daarom het Sportpaleis, voor al uw sporten natuurlijk. En wat ik mooi vond in aanloop naar dat toernooi, heeft Talon Griekspoor getraind met Rafael Nadal op het eigen trainingscomplex van Rafael Nadal. En hij doet dat dus wel vaker, dat hij bekende en goede tennissers uitnodigt om met hem te trainen. En ik vond dat eerst wel bijzonder. Ik wist dat helemaal niet dat dat zo ging. Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, is het natuurlijk best wel logisch. Want hij moet gewoon op niveau kunnen trainen. Hij kan niet tegen een goede vriend of een buurman zeggen, zullen we even een potje tennissen vanmiddag? Hij heeft gewoon een goede sparringspartner nodig. Dus wel mooi dat Nederlander Griekspoor daar natuurlijk voor wordt uitgenodigd.
Hij maakte geen selfie. De nummer 25 volgens mij inmiddels van de wereld. Snap jij dat? Of had jij gezegd, gewoon een klein selfietje?
Ik had wel een klein selfietje gedaan. Ja, het is toch wel bijzonder. En ik denk ook een hele eer dat door Nadal, tennis, levende tennislegende, dat je daar wordt uitgenodigd. Dus je kan dat ook een beetje spontaan brengen, toch? Wel even een snel plaatje. Ik zou er niet een heel moment van maken, maar ja, wel bijzonder. Heel bijzonder.
Hé, dan gaan we naar Tobbe. En ik blijf bij het thema huilende mensen. Nou ja, in Den Haag en in Utrecht waren ze dit weekend niet blij. Want ze verloren de finales, of de halve finale en de finale van de play-offs. Hè. ADO promoveerde niet naar de Eredivisie. FC Utrecht haalde geen Europees voetbal. En eigenlijk liep het bij beide wedstrijden uit de hand. ADO-supporters legden het helemaal stil. Omdat ze naar huis wilden toen ze achter stonden. En bij FC Utrecht werd het eigenlijk nog bonter. Vuurwerk werd er over en weer gegooid. En buiten liep het helemaal uit de hand. En ik ben eigenlijk iemand die al jarenlang voor voetbalsupporters opkomt. En ik zeg, zonder supporters geen voetbal. Uitsupporters zijn nodig voor de sfeer, et cetera. Maar ik begin wel op het punt te bereiken dat ik er eigenlijk wel helemaal klaar mee ben. Dat er altijd maar gezeik is. We zitten zaterdag naar die FA Cup finale te kijken. Manchester City tegen Manchester United. Gaan we het later nog even over hebben. En daar is het in elk geval op de tribunes prachtig. Was volgens mij na de wedstrijd ook wat gauwhoer buiten het stadion. Maar ik word, hoe het op dit moment gaat in Nederland, daar word ik toch wel droevig van.
Ja, en wat je zegt, het zegt al genoeg dat jij dit moet zeggen inderdaad. Als iemand die jarenlang in de uitvakken heeft gezeten en het eigenlijk altijd voor de supporters hebt opgenomen. Is dat dan nog te verklaren? Want je hoort soms ook mensen zeggen van, ja, sinds corona loopt het uit de klauwen en mensen kunnen zich niet meer gedragen. Zit daar inderdaad een trend in? Of wat is die aanleiding dat het zo erg explodeert?
Nou ja, ik zat naar ESPN te kijken en daar waren Milan van Dongen en Kenneth Perez redelijk uitgesproken. En die trokken ook een parallel met de maatschappij. En ik vind dat ze daar eigenlijk helemaal gelijk in hebben. De verharding van de maatschappij. En als je ziet wat er allemaal gebeurt op straat en nu ook in die voetbalstadions. Ja, vreselijk. En dat is wel mijn Tobbe. Wat heb jij?
Nou ja, die sluit hier een beetje bij aan. Want ook mensen die zich misdragen op het voetbalveld. En dat waren de rode kaarten voor Oscar Fraulo en Bart van Hintem. En laten we voor die van Bart van Hintem eventjes luisteren naar het commentaar van vriend van de show, Sjors Blauw.
We moeten nu niet te veel gaan uitdagen. Voor je weet krijg je een rotschop. Zo, ja, die zag je aankomen van Hintem. En zo eindigt vermoedelijk zijn carrière.
Ja, en wat ik hier vooral Tobbe aan vind, het is dus voor de mensen die het niet hebben gezien, twee keer eigenlijk een frivole actie van een speler. In het geval van Oscar Fraulo was het een panna. Bij Bart van Hintem was het een soort rainbow flick achter een beetje Braziliaanse actie over zich heen. En vervolgens verliezen die spelers dus compleet hun hoofd. Wordt het helemaal zwart voor de ogen. En dan delen ze dus echt doodschoppen uit. En dat ik eigenlijk denk van, ja, een rode kaart is daar, je kan geen zwaardere straf geven, maar eigenlijk is rood niet eens voldoende. Dit is gewoon mishandeling bijna.
Ja.
Nee, ik, voetbal is een mooi spel en ook een spel van vermaak en entertainment. En ik snap wel als het je overkomt dat het misschien vernederend is of dat je er niet lekker.
Zo maak je het toch nog pijnlijker voor jezelf?
Ja, totaal. Want dan geef je eigenlijk aan dat je het gewoon niet kan verwerken. Nee. En helemaal zo'n Bart van Hintem, dat is een gozer van 37. Die nu zijn laatste moment als prof. Dit is hoe je herinnerd gaat worden nu.
Ja, dat nou ja nu vind ik dat overdreven. Ik denk niet dat de meeste mensen hem zo zullen herinneren. Maar ik snap wat je bedoelt. En heel handig is het niet. En het getuigt wel van slecht kunnen verliezen.
Ja, en ik moet nu ook, nu we dit bespreken, even denken aan Jody Lukoki. Wijlen Jody Lukoki die een keer een panna gaf aan Tim de Klerk op de achterlijn. En die gaf hem toen volgens mij een tik op zijn hoofd. Of een beetje zo'n duwtje. Dat is toch prima. Meer dan dat hoef je toch niet te doen.
Ja, die kon er volgens mij ook nog wel een klein beetje... stiekem om lachen en de jeugdige Jody Lukoki. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Zwaar tobben van deze twee heren.
Het Sportpaleis met Lars en Thijs.
Ja, Thijs, ook de charme van radio is dat je direct nieuws mee kan nemen. Groot nieuws vanuit Zeist, waar Martijn Krabbedam en Willem Vissers staan. Helaas bellen we ze nu niet.
Nee, inderdaad. Nee. Breaking news. Ja, Martin de Roon mist het EK. We hadden het er vorige week natuurlijk nog over met Italië-kenner Willem Haak. Toen was de verwachting dat hij het eigenlijk wel zou redden. Maar nu toch een streep erdoor. En hij maakt het zelf bekend op Twitter. Hij schrijft, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een week in mijn carrière of leven heb gehad met zoveel ups en downs. De Coppa Italia verloren, de Europa League finale niet kunnen spelen, maar het toernooi wel winnen. En in die laatste euforische staat heb ik veel tijd doorgebracht met de medische staf. Het blijkt dat ik niet mee kan doen aan het EK. Ja, die gaat door een rollercoaster, zoals je dat dan noemt.
Ja, wat een ongelofelijke teleurstelling voor hem. Want ik denk sowieso al, hij werd meegenomen in dat feest van Atalanta. Ja, mocht die beker omhoog houden als aanvoerder, kon die finale inderdaad niet spelen. Maar het was nog wel goed gekomen als hij het EK mocht spelen. Maar ja, dit is wel pijnlijk voor zowel hem als voor het Nederlands elftal.
Ja, absoluut. En al helemaal omdat het gewoon nu zeg maar een lichte blessure is. Weet je? Het is niet dat hij nu zijn knie verbrijzelt of een heel zwaar letsel oploopt. Maar dit is eigenlijk een blessure waarmee je het toernooi net niet haalt.
Ja,
ja, dat is een hard gelach natuurlijk.
Ja, wie wordt zijn vervanger?
Ja, ik ben daar wel benieuwd naar. Want eigenlijk op die positie heb je ook Wiever die geblesseerd natuurlijk is. Dus dan gaat in één keer gaan wel alle deuren open voor Jerdy Schouten in dat opzicht. Die eigenlijk tot nu toe in het Nederlands elftal nog niet heel veel aan de bak is gekomen. Maar een fantastisch seizoen bij PSV natuurlijk heeft gehad. Hij was een beetje een twijfelgeval, denk ik, als de Roon fit was geweest. Omdat de Roon natuurlijk ook met zijn ervaring en leiderschap in die groep heel belangrijk is. Maar ja, dit zet de deur wagenwijd open voor Jerdy Schouten, denk ik.
En in de selectie kan Ryan Gravenberch zich nu ook gaan opmaken voor een EK voetbal.
Nou ja, dat is wel interessant. Hè? Want het was ook nog maar de vraag of iemand als Quinten Timber bijvoorbeeld, die een fantastisch seizoen heeft gehad bij Feyenoord, of die in een fitte selectie mee zou gaan. Want Koeman heeft dus al gezegd, Wijnaldum gaat mee. Nou, de Roon zou misschien geen basisspeler zijn, maar zou absoluut wel meegaan.
Ja.
Dus ja, ik vind het zeker voor jongens als Ryan Gravenberch en Quinten Timber wel mooi dat die ruimte er komt. En toevallig Ryan Gravenberch gisteren ook nog gezien op Woodstock.
Dus, ja? Stond hij daar gewoon?
Ja, die stond er.
Kan die een beetje dansen, Ryan Gravenberch?
Ja, hij was rustig. Rustig op zichzelf. Een beetje net hoe hij voetbalt, hè. Overzicht bewaren, ruimte zoeken en toeslaan.
Wat vet. Ik vind het inderdaad wel het altijd mooi als tot zo'n EK-selectie bepaalde spelers behoren die je niet 1, 2, 3 zou verwachten na een iets wat minder seizoen. Hè, of seizoenen bij Bayern München, nu bij Liverpool. Maar die zomaar eens zou kunnen verrassen.
Ja, zeker. En het komt hem ook toe, want het blijft natuurlijk een toptalent die net 22 is. En als je in de laatste fase bij Liverpool toch ook weer veel gespeeld. En echt elke keer als hij erin kwam, dan gebeurde er wat. Dus ja, de kwaliteiten zijn er. Ik ben benieuwd of dit ook voor hem een plekje in de selectie gaat betekenen.
Hey, de FA Cup finale werd dit weekend gespeeld op Wembley. Rood tegen blauw, Manchester United tegen Manchester City. En Erik ten Hag, heeft hij nog een baan? Ja of nee na deze overwinning?
Nou, ik ben heel benieuwd. Hij was ten dode opgeschreven natuurlijk. Maar toch wel kat in het nauw, maakt rare sprongen. Ja. Het is een sensationele zege, die FA Cup winst.
Ik heb zitten genieten.
Ja, ik ook. En vooral omdat natuurlijk City, ten acht noemde het ook de hele tijd, een van de beste team of het beste team ter wereld. Dat is ook gewoon zo. En als je dan ziet dat toch middels een tactisch plan, wat uitstekend uitpakt. Hè, linies kort op elkaar en hopen dat je in de omschakeling iets kan doen, simpel gezegd. Ja, pakt er formidabel uit.
Hij koos een beetje voor hetzelfde plan als eerder dit seizoen. Hè? Met Bruno Fernandes in de spits. Die laten uitzakken, zodat Manchester City geen mannetje meer zou krijgen op het middenveld.
Ja, precies. En dan hopen met Rashford en Garnacho natuurlijk met veel snelheid voorin om daarvan te profiteren. En ja, als je ziet hoe ze die goals maken, dat is precies zo natuurlijk.
Ja, wat was de mooiste goal wat jou betreft?
Ja, nee, die tweede.
Schitterende goal, hè? Rashford, prachtige bal op Garnacho. Die geeft hem op Bruno Fernandes. Ja. En dat die daar het overzicht behoudt.
Ja.
En ik heb ook weer zitten genieten, want je kon natuurlijk op de BBC kijken. Hè. Dit is een van de wedstrijden die je eigenlijk daar moet zien. Toch heb ik naar Wietse van der Goot zitten luisteren. En die noemde Menu de Stockport Cedor. Want hij is geboren in Stockport. Dat soort uitspraken, daar ben ik toch wel jaloers op, hoor.
Ja, je vraagt je bijna van, bereidt hij dat voor of komt dat gewoon ter plekke? Want het is wel kunst natuurlijk.
Ik denk dat hij deze voorbereid heeft. Ja, wat denk jij?
Dit is ook wel eentje die je kan voorbereiden. Ja. Maar nee, het is de beste commentator van Nederland.
Vrijdag groot nieuws in The Guardian. Ongeacht het resultaat raakt Erik ten Hag zijn baan kwijt. Hij nam een klein beetje de vlucht naar voren. Hij had een groot interview met Voetbal International journalist Freek Jansen in de VI. VI Pro van zaterdag. Opvallend wel, toch?
Ja, heel opvallend. En ik zag als tendens, de reacties waren ontzettend negatief.
Voornamelijk omdat hij wat dingen zei over Feyenoord.
Ja, hij zei iets over Feyenoord.
Overmars.
Dat PSV veel beter was dan Feyenoord. Nou, iets wat groot aangezet, maar zijn onderbouwing was er wel. Het enige wat mij inderdaad stak, was dat over Overmars. Dat hij zei, Ajax is schandalig met Overmars omgegaan. En dan denk ik, dat is niet helemaal lekker natuurlijk met alles wat daar gebeurd is. Maar verder vond ik het een best wel plausibel verhaal. Hij bracht bijvoorbeeld op dat hij enorm geteisterd is door blessures bij Manchester United en dat het daardoor aanzienlijk minder is gaan lopen.
Is statistisch en ook gewoon bewezen. Daarom... Manchester United de ploeg met de meeste blessures in de Premier League.
Ja, en precies. En als je dan kijkt, hij heeft op een gegeven moment miste ze 4 centrumverdedigers en geen spits en amper aanvallers. Ja, dan werd er een beetje gezegd van dat zijn makkelijke smoesjes van Ten Hag, maar dat zijn wel gewoon de feiten. Plus dat hij in die FA Cup finale, waar hij voor het eerst sinds lange tijd wel weer een selectie tot zijn beschikking had en ook gewoon een prima bank heeft, waar hij ook met wissels op de juiste momenten toch de controle in die wedstrijd houdt. Dus ik denk dat hij ze gelijk aardig gehaald heeft zaterdag.
Stel, jij bent directeur van Manchester United, jij bent de nieuwe eigenaar. Zou je hem dan laten zitten, ja of de nee?
Ja, voor mij is het niet een hele moeilijke kwestie, want ook volgens mij Gary Neville zei dat ook van elke topclub heeft op dit moment moeite om een nieuwe trainer te vinden. Dus de vraag is ook altijd maar, word je er beter van om iemand anders dan Ten Hag aan te stellen? Plus dat je eigenlijk overal waar hij wel met zijn eigen fitte selectie heeft kunnen werken, is hij succesvol geweest. Ook vorig seizoen bij Manchester United. Hij heeft nu 2 prijzen gepakt in 2 seizoenen, terwijl United de laatste jaren nauwelijks meer iets wint. Dus eigenlijk een no-brainer voor mij. En ik denk, als je een controlerende middenvelder kan halen, misschien nog een spits erbij en een centrumverdediger in plaats van Varaan, die natuurlijk weggaat, dan heb je ook gewoon een team wat volgend jaar echt top 3 Engeland zou moeten kunnen spelen.
Sowieso schitterend om te zien, Erik ten Hag daarna in de media. Hij zegt, als ik hier niet meer gewenst word, dan ga ik ergens anders wel prijzen pakken. Want dat is nou eenmaal wat ik doe. Vond ik prachtig.
De voorbeschouwing. Het Sportpaleis.
Ja, Thijs, dan zit het uur er bijna weer op. En hebben we weer een heleboel nabeschouwd. Maar voorbeschouwen, daar komen we nog niet echt aan toe in het Sportpaleis, hè?
Nee, je zou bijna denken dat we vaker moeten verschijnen. Of zo.
Ja, het EK voetbal zit eraan te komen. Wat dacht je van een dagelijks iets?
Dat lijkt mij wel wat.
Ja, heb je je agenda al vrijgemaakt?
En voor jou doe ik dat zo.
Lijkt mij schitterend. Hey, aankomend weekend de Champions League finale tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Zaterdagavond, 9 uur. Jij zit voor de tv, neem ik aan.
Ja, 100%. En vooral om Real Madrid de volgende Champions League te zien winnen. Want die kunnen we er wel op schrijven.
Daar geen twijfel over bestaan?
Nee. Ik vind het echt schitterend dat Dortmund zo ver is doorgestoken.
Bizar, hè? Als je ze zag tegen PSV in de 8e finale.
Ja, nee, daarom. En ik had toen ook in aanloop naar die wedstrijden tegen PSV ze best wel uitgebreid geanalyseerd en bekeken. En natuurlijk kan een ploeg zich ontwikkelen, maar dit is natuurlijk geen topploeg, zeg maar. Zijn ook in de Bundesliga niet in de top geëindigd. Real Madrid, de koning van de Champions League natuurlijk. Dus ik zet al mijn geld daarop.
Maar vorige week hadden we Bayer Leverkusen tegen Atalanta. Toen zei iedereen, Bayer Leverkusen is de grote favoriet. In Italië vieren ze nog steeds feest. Dat kan hier niet gebeuren?
Nee, ik zie dat echt in geen mogelijkheid voor me. Deze selectie heeft zoveel klasse. Raffinius,
Bellingen.
Het afscheid van Toni Kroos natuurlijk ook bij Real Madrid.
Dus. Heb je dat sowieso afgelopen weekend gezien? Speelde de laatste wedstrijd in La Liga.
Ja, het was echt schitterend.
Kreeg een erehaag, een prachtige publiekswissel. Moet er zelf niet te veel van weten, maar dat is toch wel een koning. En ik hoop dat hij deze Champions League finale nog 1 keer gaat laten zien. Even een korte voorspelling.
Ja, dan zeg ik 3-1. Real Madrid.
Yes? Dan zeg ik voor de lol 0-2. En dan kan ik dit losknippen op TikTok. Mocht ik gelijk hebben. Dat Dortmund die Champions League gaat pakken. Dit was hem weer voor deze week. Het Sportpaleis. Martijn Krabbendam, Willem Vissers. Er kwam een hoop voorbij. We hebben weer genoten. En volgende week zijn we gewoon weer, hè, Thijs?
Absoluut.
Tot dan.
De voorbeschouwing. Het Sportpaleis. Het Sportpaleis.
Met Lars en Thijs.